Joe Sherlock. De avonturen van Joe Sherlock, geschreven door David Keane, kunnen ook bekeken worden op Catnet. De avonturen van Joe Sherlock, zaak nummer 3. De verdwenen apenoogdiamant. Hoofdstuk 1. Superbloed. Er is niet beter dan een lekkere warme bad om verveling tussen twee zaken te lijf gaan. Hoewel ik nog maar aan het begin sta van mijn carrière als detectief, heb ik al mysteries opgelost. Vanaf het moment dat ik nog maar één tand had, kwijlde ik als een waterval. Het wachten op het volgende zaak is altijd het lastigste deel en het in mijn leven geweest. Wachten maakt me ook Sherlock Holmes gek. Mr. Sherlock Holmes is de beste detective ooit. Hij is de beste detective die heel ooit heeft bestaan. En net als de grote detective heb ik mijn leven in dienst gesteld van het oplossen van mysteries. Dus zal ik nog heel wat tijd wachtend moeten doorbrengen. Nu, op deze mooie zaterdagmiddag, lig ik dus in het vuil van me af te weken in het bad. Ik wil piek fijn eruit zien. En dat heeft niets mee te maken met de detectivezaken. Mijn eerste vioolooptreden begint over precies 3 uur en 14 minuten. Wat het minder leuk maakt, is het feit dat ik nog maar 8 lessen heb gehad. En dat is wel echt te horen. Helaas, net als ik me wat meer ontspan, begin ik te boetsen. Boetsen is een woord dat mijn beste vriend Eddie Peters heeft bedacht. Zoals Eddie met alle plezier wil ik uitleggen, is het woord boetsen het samenstelling van boeren en kotsen. In feite moet je boetsen als je zo luid uit het keel boort dat er wat warm zure spul in je maag van je maag opkomt in je luchtpijp. Waardoor het achter in je keel spuit. Meestal is het niet meer dan een theelepel, volgens de schatting van Eddie. Maar dat kan je hele dag verpesten. Vooral als je smaakt naar iets die je vorige week had gegeten. Helaas voor mij heeft mijn boets een zekere geur. En dat smaakt van boterham met eiersalade. Dat is echt het allerergste wat je kunt boetsen. Neem dat wel maar van mij aan. Nog erger is dat ik die smerige boterham al meer dan 2 dagen geleden heb gegeten. Als ik die theelepel half verteerde boterham met eiersaladepapier te slikken, hoor ik mijn zusje Floor, die zo lijkt het, een rondleiding door ons huis geeft. En dit is de haal, legt Floris' gedempt stem uit. Achter die deur ziet u een grote roze vlek op het kleed. Die is daar terechtgekomen toen Sherlock aan familieverpakking kaaszoutjes had gegeten. En die omhoog kwam, als vulkaan. Je kunt het op een warme dag nog altijd ruiken. Interessant, klinkt een diepe volwassen stem. Ik ga met een rug overeind zitten, waardoor het water over de vloer klotste. Wat gebeurt er daar buiten de badkamer? Met wie praat mijn zusje? Waarom heeft ze in het vredesnaam over die vlekken van mijn braaksel? Uiteraard wilde Sherlock in de badkamer overgeven. Gaat mijn zusje verder, maar mijn zusje Petra wilde hem niet binnenlaten. Ze kan hem niet uitstaan. Ik hoor hoe mijn zusje een schroevendraaier ronddraait in de slot van de badkamer. Mijn ogen zoeken naar koortsachtig naar een handdoek, maar die ligt op de andere kant van de badkamer. Ik begin te zweten, terwijl ik in de bad nog zit. Hoe kan dat eigenlijk? Floor kakkelt verder en op de andere kant van de deur. Mijn vader zegt dat zo'n vlek er alleen maar uit kunt krijgen als je hem eruit knippen. Tot mijn afgrijzing springt het slot opeens met een klik open. Daarop zwaaide de deur wijd open. Floor dendert de badkamer binnen en op de voet, gevolgd door daarmee een enorme man, gekleed als een in een nauwsluitende smoking. Ik weet het heel zeker dat dit moment de geschiedenis zal ingaan als de akkelijkste moment van mijn leven. Hoofdstuk 2. Kinderproblemen. Oh, Sherlock, het spijt me dat ik je duikexpeditie moet onderbreken, maar meneer Van Kastelen heeft dringend een detective nodig, zegt Floor, met een wijdse, dramatische armgebaar. Dus stap uit het bad en laat je handjes wapperen. Ik bedek me met die grote 4 Girls Only Bad Sponge van mijn zus en ontdek opeens een hele nieuwe vorm van verlegenheid. Natuurlijk, ik ben woedend op mijn zusje. Eigenlijk zou ik haar het liefst wurgen, maar ik kan dit niet helpen dat ik ook een enorme opluchting voel. Daar eindelijk is mijn derde zaak als privédetective. Sherlock, je moet mijn zoon helpen. Er is iets afschuwelijks gebeurd, blundert meneer Van Kasteren. Vanaf het voeteinde van het bad. Daar zat hij. Juist, zeg ik. Alsof het verschrikkelijke van datgene is wat gebeurd overdenkt. Maar in werkelijkheid denk ik dat ik een bubbelbad had moeten nemen. Getsie, het ruikt hier bedorven boterham, zegt mijn zusje. dan met een maal hoog stemmetje. Zij heeft het zweem van mijn boots geroken. Ze knijpt haar neus dicht en wankelt alsof iemand haar heeft geraakt met een vergiftigd spul. Zeg dat dat niet waar is. Zeg dat dat is niet mijn badspons. Klinkt een schrille stem ergens achter. Meneer Kasteren, het is die stem van mijn chagrijnige oude zus Petra. Ik ga tegen mama zeggen dat je mijn spullen gebruikt. Dan zouden we wel zorgen dat de hele maand een nieuwe badspons voor me moeten kopen, monster dat je bent. Peter wringt zich in de badkamer binnen en staat te snuiven als een stier, waar in een van die twee van die knullen met rode lakens omheen danste. Ze zegt meneer Van Kasteren niet eens gedag. Wie houdt een feestje in de badkamer? Dat is mijn vader. Hij is op een of andere manier de badkamer binnengedrongen. En kijk, daar hebben we meneer Van Kasteren. Hè? Ik ruik eieren. Heeft Sherlock weer overgegeven, roept mijn moeder, ergens vanuit het hal. Het zou me niet verbazen als mijn oma en opa nu door het raam binnenklimmen. Alsof ze weet dat de orde in de chaos moet worden geschapen, klapt mijn moeder in handen. Mooi, iedereen de badkamer uit. Laat Sherlock zijn badjas pakken en meneer Van Kasteren naar de kamer gaan. Daar kunnen jullie praten. Ha, mijn moeder is echt een schat. Gelukkig hoef ik niet langer meer te wachten op mijn volgende zaak. Hoofdstuk 3. Hoe maak je een mug en olifant? Meneer Van Kasteren is niet alleen maar groot. Hij is zo'n beetje 5 voor de prijs van 1. Hij heeft een hoofd zo groot als de winnende pompoen de plaatselijke pompoenwedstrijd won. Zijn lijf is de grootte van een flat met 3 verdiepingen. Het lijkt alsof hij naden van zijn smokingjasje had knappen. Ik sta druipend voor hem en kijk naar zijn enorme hand. Elke vinger heeft de afmeting van een braadworst. Sherlock, ik zit in een uiterste situatie. Zoiets kun je gewoon niet voorstellen, begint meneer Van Kasteren. Met zijn stem, die klinkt als een misthoorn. Gaat u wel verder, meneer Van Kasteren, zeg ik zelfverzekerd, hoewel ik de werkelijkheid geen flauw benul heb over wat de sinistere situatie is. Die stem van meneer Kasteren rolt door de kamer als donder. Mijn zoon gaat vanavond in huis trouwen. Het is een gekkenhuis op dat moment, een rommeltje. Het lijkt alsof het lijkt er wel als een pijnkoff voor iedereen. En iedereen vliegt door elkaar de laatste voorbereiding te treffen. Sherlock, om 6 uur arriveert met een 100 gasten. Ze zullen getuigen zijn van dat mijn zoon trouwt in ons achtertuin. Opeens stopt hij. En hij staart naar zijn palmen. Zijn enorme handen. Alsof hij kan niet geloven hoe die vuist zo enorm groot is geworden. Dat klinkt heel leuk, zegt Floor. Ze moet heimelijk binnengeslopen zijn. Terwijl meneer Kasten stond te praten. Floor, help me wel eens met zaken. Ze is een soort van assistent, maar eigenlijk is ze vaker een hinderpaal dan hulp. Die reden dat ik ervoor ben, gaat meneer van Kasteren blunderend verder. Alsof hij niet eens heeft gemerkt dat Floor erbij is gekomen. Is niet zozeer mijn probleem, het is meer het probleem van de buitenkom. Juist, zeg ik. Neem het mezelf in stille kwalijk dat ik niet weet wat de functie van een bruidegom is. De bruidegom is die man die gaat trouwen, schreeuwt Floor luid in mijn oor. Zo luidt de meneer van Kasteren nu het ook weet dat ik geen benul van wat een bruidegom is. Zijn zoon dus. Ik stuur wel een faule blik en leg mijn vinden op mijn mond. Wat betekent hou je grote mond en vooral goed dicht. Mijn zoon, gaat meneer Kasteren verder, kijkt nu op van zijn handen. Hij heeft die trouwringen met een hele grote, kostbare diamanten ergens neergelegd. Onhandig tot op het allerlaatste moment, roept Floor zo hard dat mijn rechte oog zenuwachtig begint te trekken. Opeens rollen de woorden alsof ik een lawine uit mijn mond heb. Van meneer Kasteren, we hebben het over... meneer Kasteren zegt, we hebben het overal gezocht. De gasten komen zo meteen aan en mijn zoon is helemaal in paniek. We worden steeds wanhopiger. Zou je ons willen helpen om die diamantenring te vinden, Sherlock? Ik weet zeker dat hij dat wil, kondigt Floor aan, terwijl ze een enorme dreun op mijn rug geeft. Ik schraap mijn keel. Kijk Floor aan met een blik die zelfs een kaas zou kunnen smelten. Ik heb vanavond mijn eerste viooluitvoering, meneer van Kasteren. Maar ik denk dat deze zaak wel... Dat ik denk dat deze zaak kan wel oplossen. Dit soort dingen is een kolfje in mijn hand, meneer Kasteren. Meneer Kasteren springt overeind met een verrassende snelheid. Voor een man met een afmeting van een dubbel garage? Geweldig! Is geen tijd te verliezen. Ik betaal je wat meer je maar wilt, als je maar snel komt. Hij waggelt langs ons heen en is de voordeur uit. Voordat ik verder iets heb kunnen zeggen. Verbruist het niet, Sherlock, zegt Floor en timmert weer heel hard op mijn rug. Het is misschien een kolfje naar je hand, maar misschien is deze zaak ook de tikketje omhoog gegrepen, grote broer. De driekoppig paniekkonijntje dat in mijn maag rondhuppelt, zegt me dan dat ze misschien wel gelijk heeft. Te hoog gegrepen met alles in zich om me gek te maken. Hoofdstuk 4. Ik sta voor aap. Ik denk dat niemand zal het zien. Mijn moeder probeert me ervan te overtuigen dat ik niet voor aap sta in het pak dat ik vorig jaar had op voor de vierde bruiloft van mijn tante Tessa. Ze wil ook dat het aantrek voordat ik naar Kasteren ga. Voor het geval dat ik niet op tijd terug ben en ik moet me nog verkleden voor de muziekuitvoering. Helaas, ik blijf wel veel langer dan mijn broek zich kan herinneren. Ik denk dat je eruit ziet als een chique kleine detective, zegt ze bewonderd met een trillige stemmetje. Dat klinkt alsof ze op de punt van lachen, in lachen uitbarsten is. Chique, kreun ik. Je bedoelt zeker suf. Misschien kan ik zoom van die broek een stukje uitleggen, grinnik ze. Ik pak even mijn naaidoos. Ik grom kwaadheid. Mama, ik heb geen tijd. De klok tikt verder. Goed, goed, zegt ze. Dan legt ze haar hand op haar mond en loopt snel weg in de hal. Ik denk dat ze wegholt naar een rustig plekje waar ze eens kan lekker hard kan lachen om mij. Alle pootjebaders nog aan toe, roept Floor achter me. Ben je bang voor de hoogwater of zo? Ik heb deze broek niet opgerold, mompel ik, starend naar het plafond. Heeft mama die broek dan in die magnetron gewassen of zo? Giechelt ze. Ik zuk. Die broek is een beetje kort. Een beetje? Ik zie bijna je knieën. Mooi, die heeft ook erg veel lol. Ik ben blij dat ik iedereen kan vermaken. Ik draai me om en ik wil haar mijn mening geven. Ik heb jou niet nodig om. Opeens sta ik doodstil, als een eland in de koplampen van de auto. Floor draagt een chique jurk en zwaait met een kleine tasje rond, alsof ze een dodelijke wapen heeft. Je gaat niet mee, Floor, barst ik uit. Ik heb geen tijd om je in de gaten te houden. Hè? U bedoelt niet zo een toon aan te staan, slaan, meneer. Korte broekje? Valt ze in de redden. Papa vindt het goed. En bovendien weet jij helemaal niet van bruiloften. Je wist niet eens wat een bruidegom is. Jongens zijn zo dom. Als het gaat over liefde, diamanten en manieren en zo. Dus help ik je uit de brand als het nodig is. Voordat ik iets kon zeggen, komt Peter geniffeld binnen. Geniffeld door het hal aanlopen. Leuke apenpak, detectief Kuitbroek, bromt ze. Floor staat meteen naast me. En Kuitbroek is een soort van broek voor vrouwen, maar die de vrouwen wel eens dragen. Ze bedekken maar 3 keer wat van je been, net als jouw broek nu doet. Zie je wel? Ik help je al. Dat wist ik al, fluister ik terug. Ook al is dat niet zo, ik voel hoofdpijn in mijn hoofd opkomen en ik ben nog niet eens het huis uit. Ik heb het nu te druk voor jou, Petra, snauwde ik. Altijd reageert op alles wat ik zeg. Het is een soort van geluid dat niemand maakt. Petra is 13 en chagrijnig sinds haar 11e. Mijn vader zegt dat ze gewoon een periode is waar ze doorheen moet en dat ze altijd dat ze wel overheen groeien. Ik ben bezig met een zaak en ik heb geen tijd om met jou een beetje te zitten grinniken, piep ik. Hoewel ik eigenlijk zou willen dat ze dat het op grommen lijkt. Geen zorgen, zegt ze bits. Dat grinnik doe ik wel, met anderen, om jou. Ze stopt even en kijkt onderzoekend aan. Wat is dat grote mysterie eigenlijk? Die leerman verdwenen? Leerman, huig ik. Floor staat in een mum van tijd naast me. Een leerman is een ouderwetse staatartiest. Hij draait met een zwengel en een orgel op zijn buik. Ondertussen raapt hij aangeklede aap aan de touw en het geld op het publiek op dat, en het, hij vangt het geld op dat het publiek gooit. Peter vindt dat jij eruit ziet als die aap. Dat is de tweede keer dat ik... We moeten gaan, riep ik geïrriteerd. Ik doe Floor naar de hal langs Petra. Ik loens zo gemeen als een jongen met een kuitbroek. Maar ik kan loensen naar zijn hart. Maar kan loensen naar zijn hartelijke zus. Oh ja, veel succes met de zaak, wonderbaarlijke gekrompte broek, riep ze achter ons. Floor bekent meteen weer. Ze bedoelt dat eigenlijk moest proberen om achter te halen waarom je eigenlijk zo'n broek aan hebt. Hou eens je mond. Lukt het met te sissen voordat het weer de boots ontsnapt? Gitsie, je ruikt naar een dode hagedissen, gilt Floor. Dat is nog erger, hijgt zij en knijpt zijn neus. Ze knijpt haar neus dicht. Floor, houd alsjeblieft je mond dicht. Ik zou het liefst mijn haren uit mijn kop trekken. Maar dat is gezien, ik heb geen tijd voor. Ik kan niet nadenken. Als je wilt de hele tijd tegen me aankwebelt, dan heb ik nog iets te doen voordat we kunnen gaan. Ik hoop maar dat je een douche gaat nemen, roept ze met verstikte stem. Ze wankelt rond en botst tegen de muur en roept stinkbom, stinkbom. Met al die irritante afleidingen weet ik niet eens zeker als ik de deur naar buiten wel zal kunnen vinden. Hoe moet ik in vredesnaam onder druk een mysterie oplossen? Ik moet iets doen, want eigenlijk wat ik had moeten doen zodra meneer van Kasteren ons huis had verlaten. Misschien is het nog te laat. Hoofdstuk 5. Wie niet waagt, niet wit. Eddie, mijn beste vriend, neemt nooit de telefoon op. Echt nooit. Zijn oma neemt altijd de telefoon op. Zegt ze soms iets wat ik kan niet verstaan, smijt ze dan de hoorn neer en schuifelt weg om Eddie te roepen. Het duurt meestal een week of twee voordat Eddie aan de telefoon komt. Terwijl ik op Eddie wacht, dwalen mijn gedachten af naar mevrouw Hoefnagels. Mevrouw Hoefnagels is mijn viool-lerares. Ze is heel precies en heel snel teleurgesteld. Ze roept altijd drie belangrijkste eigenschappen om met de viool onder controle te krijgen en oefenen, oefenen, oefenen. Ik weet dat zij denkt dat dat verstandig is, want elke keer dat zij het zegt, leun ik naar de kant en maak ik dan een vreemde murmend geluid. Eigenlijk doet ze dat na alles wat ik zeg. Vrijwel alles. Nu dat ik erover nadenk, denk ik dat mijn vioolijuf helemaal van de lotje getikt is. Sherlock, je ziet groen, zegt Floor vanaf de andere kant van de kamer. Je moet overgeven, hè? Die boterham en de eiersalade, denk ik dat hij giftig was. Ik ben aan de telefoon, snauwde ik. Ik haal wel een bak uit in de keuken, want anders is het best als je op de floorkleed weer overgeeft. Ze holt weg voordat ik haar kan tegenhouden. Ik ben eigenlijk vooral met de vioollessen begonnen, omdat Sherlock Holmes altijd viool speelde. Hij is weer echt iets voor mij. Dat ik zo'n knettergek lerares heb. Waarschijnlijk kan ze beter een maximaal beveiligde gevangenis bestormen met luik in de viool leren spelen. Niet bewegen, bromt Floor achter me. Ze spreidt het oude kranten over de vloer om me heen. Hier moet het in, zegt ze. Een pot, die enorme pan waarin mijn moeder altijd pasta kookt op de grond. Ik zal eens kijken of ik nog een plastic kan vinden om de mobiels op te geroepen. Terwijl ik toekijk hoe mijn zusje die paniek in de kamer altholt, dringt het in mijn maag door dat ik eigenlijk zou moeten oefenen voor de uitvoering vanavond. Het is heel hard nodig. Ik speel maar twee korte stukjes vanavond, maar als ik altijd is, quote Jacques Seek, en boor, wat zeg je van mijn kippenspeel? Klinkt het alsof ik drie bange katten aan het volprogramma in het droogdom moet zetten. Mevrouw Hoefnagel zegt altijd dat ik de leerling ben, die haar het meeste uitdaging biedt. Dat is een aardige manier om te zeggen dat ik zelf oesters meer talent heeft. Net als Floor, de grote bedrijfsstofzuiger van mijn vader uit het big garage binnenrolt, komt Eddie eindelijk aan de telefoon. Waarom duurde het zo lang, snauwde ik in de hoorn. Sherlock, hoe ging je viooluitvoering, vraagt hij. Die is nog niet geweest, zeg ik. Die is pas vanavond. Ik verplaats mijn voet op de krant, op het krantenpapier en het kraakt onder mijn voeten. Je komt toch niet, hè? Sorry, maat, ik heb het zo druk als een man met één been een wedstrijd danst. Ik ben even stil. Hoe heb je het druk om te helpen met mijn nieuwste zaak? Het gaat om een grote diamant en een flinke beloning. Kom op, Eddie, ik deel altijd het geld met je als... Dat klinkt wel spannend. Maar ik zit nu in de online wraak van Venetiewedstrijd. Ik speel tegen duizenden en anderen uit de hele wereld. Nu speel ik tegen een of andere vent vanuit India. Part 83, heet hij. Ik blaas uit. Ik kijk naar het plafond. Ik knaas mijn tanden. Ik ben niet zo verbaasd over dit antwoord. Ik ben altijd alleen verbaasd als dat ik weer altijd de moeite neem om hem te bellen. Terwijl ik weet dat hij niet komt. Ik moet gewoon leren leven met het feit dat Eddie liever op het internet zit en om te gamen. En met het onbekende vent in Indië dan liever met mij te zijn. Er is heel veel lekker eten, zeg ik hetzelfde moment. Maar dat had je niet gezegd. Oh, geweldig! Maar mijn oma heeft een paar lekkere tonijntacos gemaakt. Tonijntacos? Oh, mijn maag borrelt bij de gedachte dat zijn twee woorden nooit achter elkaar zouden mogen gezegd worden. Ik draai me om en ik buik naar de pastapan. Je gaat het gebeuren, joeit Floor en holt de kamer uit. Ik hang de telefoon op. Ik wacht even tot de geborrel van mijn maag verdwenen is. De telefoon in mijn hand rinkelt weer. Zonder op te nemen weet ik dat het meneer van Kasteren is. Hij vraagt zich af waarom ik er nog niet ben. Ik leg de telefoon in de pastapan en het wankelt naar de voordeur. Helaas weet ik dat niet dat de zaak die in het huis van Kasteren op me wacht van vaardigheden als detective van mijn gevoelige maag danig op de proef zullen stellen. Hoofdstuk 6. De wezel. Meneer van Kasteren had gelijk. Zijn huis leek op een borrelende, wervelende draaikolk vol met vervaring en paniek. Een beetje zoals aan het koken als mijn vader kookt. De familie van Kasteren woont maar 6 huizen bij ons vandaan. Het is het netste huis ooit van de Bakkerstraat, maar de tuin is altijd keurig aangehaakt en gesnoeid, maar vandaag heeft hij er goed van langs gekregen. Meneer van Kasteren staat op me te wachten bij de voordeur. Zonder iets te zeggen gebaart hij mij dat ik moet naar binnen hem volgen. Dat doe ik. Binnen is een flitsende tornado van lawaai, trommel en drukte. Die moet me aan denken om de pauze op school. Het is moeilijk te geloven dat hier over 1,5 uur een bruiloft gaat plaatsvinden. Het prachtige ijsbeeld van een wezel, roep ik, boven het lawaai. Het is vooral benoemd om te zorgen dat meneer van Kasteren wat langzamer gaat lopen, want ik moet min of meer achter hem aanhollen. Hij stopt en kijkt lang naar de enorme bevroren bel dat door 6 mannen op tafel wordt neergezet. Dat moet een zwan voorstellen, zegt meneer van Kasteren met een vreemde uitdrukking op zijn gezicht. Ik haal vaker wezels en zwanen door elkaar, hoor. Zeg ik onhandig, vervloek ik mijn hersen die me altijd in de steek laat als ik het nodig heb. Maar mijn uitleg is kennelijk voldoende voor meneer Van Kasteren, want opeens draven we weer verder. Ik voel snel in mijn jaszak dat mijn opschrijfboek en portemonnee die ik had nodig voor het belangrijkste handigste hulpmiddel van de succesvolle detective, de tijdlijn. Je ziet heel vaak de hoofdrol spelen in een detective film en de tijdlijn gebruikt om zaken waarbij het gaat om een vermiste persoon op te lossen. Ik denk dat hij ook weer wel werkt voor de vermiste ik denk dat het gaat ook weer werken voor de vermiste trouwring. Terwijl ik achter meneer Van Kasteren speurt, produceert in mijn rijke fantasie naar een paar bijnamen voor de enorme buurman. Tja, ik kan het ook niet helpen. Lopende aardbeving. De menselijke wolkenkrabber. De stenenvreten. De ijzervreten. De gevulde wrap. Grote broer. King Kong. De schaduwmaker. De uitsmijter van Bakker Street. Grote Dan. Zonder enige waarschuwing wordt mijn spel onderbroken omdat de angst van die ergens diep in mijn schuil tot leven komt. Hij explodeert zo krachtig en onverwacht dat ik denk dat mijn blaas het gaat niet volhouden. Is Zwerver thuis? Vraag ik, want ik verwacht een genieperige aanval van de enorme grote gemene hond van meester Van Kasteren. De beest gleurt altijd naar me alsof ik een plakje spek ben. Zwerver is vandaag bij family, zegt hij als we door de hal lopen. We houden stil voor een deur die dicht is. Prima, zeg ik. Want ik spierde toch nog even om me heen, want je kunt het zelf niet weten. Zet je schraap, waarschuwt meneer Kasteren. Iedereen staat onder spanning. Uiteraard, zeg ik. Ik probeer me niet zo vol vertrouwen te klinken, maar als grote detective komt het eruit als een stotterende hik. Het wordt meteen gevolgd door enorme boots die ik me bijna achteruit blaasde. Hoofdstuk 7. De family format. Ik zweer in de stilte dat ik de rest van mijn leven nooit meer zal een boterham met aardappelsalade eten. Is er soms roer uit aangebrand, roept een man die een jongere maar net zo door mijn uitvoering van meneer Kasteren lijkt. Mijn ogen tranen. Dat is natuurlijk die bruidegom. Ik kijk even hoe aan de onderkant van zijn schoenen bekijk of daar misschien die vreemde geur vandaan komt. Terwijl hij in een glimmende smoking aan heeft, en hij ziet er wel uit als een vraag. Een aantal onbekende mannen in smoking loopt luidruchtig vloegend naar de rammen. Ze gooiden die open alsof ze zich andere wanhopig manier nuttig willen maken. Die blik van de bruidegom schiet wild door de kamer als een van die fans die de tafeltenniswedstrijd gelijk wil volgen. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit had gezien heb, hoewel ik wel mijn jongere tweelingbroer en meneer Van Kasteren lijkt. Misschien is hij al uit huis gegaan toen ik nog maar de afmeting van het brood had. Jongen, dit is de kanaal waar ik over had, zegt meneer Van Kasteren. De verbaard naar Sherlock, naar hem. Dit is mijn zoon, Herbert Jr. Die mannen in de kamer kijken even op. Ik denk dat ze niet van op de hoogte waren van de zoon van meneer Kasteren, Herbert Jr. heet. Het is niet een naam waarmee je koop loopt. Herbert Jr. kijkt me voor het eerst aan. Hij knippert met zijn oog. Wat is er in vredesnaam met je broek gebeurd? Vraagt hij. Alsof hij even vergeten hoe groot zijn problemen op dit moment zijn. En hij zich liever bezighoudt met die vermijden. Ja, dat is een long verhaal. Een lange verhaal, zeg ik. Onecht lachje. Maar kennelijk is het niet lang genoeg, zegt hij geïrriteerd. Hij begint heen en weer te ijsberen. Terwijl hij nervoos zijn vingers door zijn kapsel haalt. Jongen, als ik me niet uit nesten kunt halen, ben je een wonder. Wanneer heb je de ring voor de laatst gezien, begin ik. Het haalde pen en papier tevoorschijn. Ik zet gewoon een lijn van links op rechts naar links naar rechts op papier. Dat wordt mijn tijdlijn. Het is een enorme diamant, brult hij, broeder bij mijn bruidgom. En nog geen meter bij me vandaan. Ik doe een stap achteruit. Hoe kan ik dat ik die nu kwijtraken op mijn trouwdag? Gaat hij verder. Hij is wel zo groot als een oog van een aap. Hoe kan dit nu gebeuren? Meneer van Castro had echt wel gelijk toen hij zei dat die spanning zijn tol had begonnen te eisen. Er komt een kleine belletje spuug op de bruidegom op mijn rechter ooglid terecht. Ik zou het graag weggeven, maar ik durf eigenlijk niet te bewegen. In plaats daarvan probeer ik me voor te stellen hoe groot een apenoog is. Uiteindelijk wordt de bruidegom wat rustiger en hij ontsnapt. Hij kijkt op zijn horloge en komt dan weer op stoom. Wanneer hebt u voor de drink laatst gezien, piep ik en schraap mijn keel, want ik snap niet dat mijn stem zo piept op een moment als dit. Een enorme woordenstroom vertelt de bruidegom dat hij de ring in de morgen had voordat hij last gezien in de kledingwinkel. Hij en zijn vader waren daar naartoe gegaan voor de laatste puntjes en hij liet mijn vader de verkoopster de ring zien en die diamant was opgezet met een hele stel diamantjes eromheen. Die ring is meer waard dan jij en ik en ons hele leven verdient. Dat kan ik je wel vertellen, slimme Nellis. Interessant, zeg ik, met een korte stilte, die vooral ontstaan is omdat ik me niet kan voorstellen waarom hij denkt dat dit Nelis heet. Ik doorzoek zorgvuldig alle zakken van het jasje en broek van het bruidegom. Ik haal zelfs mijn vergrootglas voor te schijn en bekijk de omslagen van zijn smokingbroek. Omdat ik ooit een verloren sleutel had die actas van mijn vader in de broekomslag heb gevonden. Je moet wel eens iets proberen, want je weet maar nooit of de gouden of het een gouden gedacht is, of de diamant gedacht in dit geval. Maar er zit niets om in de omslagen. Ik kruip rond de tapijt in de kamer en een gedegen onderzoek te ontwerpen. Maar niets. Hebben Junior, ik moet zo snel mogelijk naar die kledingwinkel, zeg ik dan. En probeer me zo groot mogelijk te maken in de kamer vol met reuzen. Dat zien ze mij. Ik ben uiteindelijk de laatste strohalm. Maar dat klinkt mezelf ook niet zo vertrouwwekkend in de oren. Ik kan best bij het begin beginnen. Het wordt stil in de kamer. Er is geen minuut te verliezen. Vroeg ik eraan toe, gewoon omdat Sherlock Holmes dat altijd zegt, het begint te knijpen. En ik heb iets nodig om die stilte opeens dat opeens ontstaan is, om te doorbreken. Dan schraapt de meneer van Kasteren zijn keel, draait zich om en opent de deur. Ik zal ervoor zorgen dat de chauffeur de limousine met de limousine voorrijdt. Zeg me dat met een blik op zijn horloge. Je hebt gelijk. Er is geen minuut van tijd om te verliezen.
Hoofdstuk 8. Obstakels. Sherlock Holmes was niet een man die boetsenstoppers nodig had. Ik wel. De droevige werkelijkheid dat ik een poetstopper moet nemen voordat ik in de auto stap. Anders is het beter dat iemand een lege plastic boodschappentas bij de hand heeft. Ik heb enorm last van waagziekte. Altijd gehad. Ik werd al waagziek als ik in de wandelwagen zat. Ik word al waagziek als ik snel de auto tijdschrift bij de tandarts doorkijk. Als mijn vader die auto snel achteruit op de oprit rijdt, geef ik al spekjes tegenover die tijd dat vooruit die straat uitrijdt. Het is waar. Er waren nog geen auto's in die tijd van Sherlock Holmes als detective werkt. Hij sprong altijd van ene naar de andere postkoets. Die klok, die ging over de hobbelige straten. Die bestond uit miljoenen keien van elkaar gelijmd waren. Het hobbelen alleen zou me in minder geen tijd hebben doen braken. Maar gezien alle paardenpoep in die tijd overal verspreid lag, kan ik me voorstellen hoe hij zo snel kon overstappen. Mijn maak registreert op een 5,8 op de Sherlock-scale van misselijkheid. En ik loop alleen maar achter meneer Castra aan door die hal. En dan denk ik alleen maar mijn eerste tocht in een echte limo. Op dat moment ontbreekt Floor mijn gedachten door me een soldaat in mijn gezicht te laten duwen. Nou ja, niet echt mijn gezicht, maar toch wel verdraaid dicht in de buurt. Het broodstaart is worteltaart, hij zei. Het is toch niet te geloven. Niemand neemt worteltaart als een broodstaart. Ik heb hekel aan. Ben je gek geworden, snauwde ik tussen mijn op elkaar geklemde tanden. Waarom eet je in hemelsnaam van de bruidstaart? De bruiloft is nog niet eens begonnen. Je brengt me zo een enorm probleem. Rustig aan, vader zijn lange been, antwoordde Floor. Alsof het die eten van de bruidstaart voor de bruiloft is al begonnen. Het heel gewoon is. Het is maar een heel klein stukje. En bovendien, het is van de achterkant en niemand gaat het zien. Kun je voorstellen dat een worteltaart is? Geef hier. Ik grijs die vork uit de hand. Verstop dat bordje en stop en dan stop dan met dit gedoe. Ik ga met die limo naar die kledingzaak waar die bruidegom heeft de ring laatst gezien. Met een limo? Mag ik mee? Nee, zucht ik. Je bent een brok in mijn kryptoniet en dat een gevaar vormt. Mijn supergevoelige hersenen. Misschien kun je beter een cape afdoen, zodat je erin kunt overgeven, Mr. Superman, zegt ze. Jij achterin de limousine, dat wil ik wel eens zien. Hè? Vergeet de plastic boodschappentas niet. Zorg jij maar voor dat wij niet een probleem raakt. Zeker, generaal Hoogwater, roept Floor als ze saluteert alsof ze in de leger zit. Terwijl ik grommend achter meneer Kasteren aanhol, dringt het nu tot mijn deur dat mijn zusje niet zozeer een assistent is, maar een verkeersdrempel voor mijn hersenen. Hoofdstuk 7. Tegenwind. Wat is er met je broek gebeurd? Ik geloof dat een broodmager meisje dat voor me staat in de zitkamer van Castra ergens van ken. Maar ze is zo bezaaid met krullen en lintjes en glimmers en lippenstift dat ik haar niet goed kan plaatsen. Ken ik jou? Vraag ik, starend als die vent die een klap met een houten lepel tussen zijn ogen heeft gehad. Malejo, ik ben het. Idene Adelaar, lacht ze. Oh, mompelde ik. Ik herkende je niet, Irene Adela heeft me al zo lang, als ik kan herinneren, de kriebels bezorgd. Ze heeft sinds Crash een favoriete hobby, naar mij staren met haar grote, loensende ogen. En ze is altijd bij mij in de buurt. Het ergste is dat ze lacht om alles wat ik zeg. Wat doe je hier? Vraag ik in een poging om langs Irene heen te kijken naar de drukte verderop in het huis van Kasteren. Die vraag levert een enorme rugwind op, omdat Irene zo hard moet lachen. Ik duik in elkaar als iemand die daarna een kogel langs mijn hoofd heeft horen fluiten. Haar onverwachte lachbuien verrassen me altijd weer. Ik weet zekerder dan ooit dat er iets mis is met de bedrading van haar hoofd. Ik ben natuurlijk het bruidsmeisje, zegt Irene en ze draait om haar haar en haar jurk te laten zien. Je moet die bruidsjonker zijn, ze giechelt en timmert te hard op mijn arm. Het is wel net alsof wij gaan trouwen, vind je niet? Ik voel me alsof iemand zojuist een scorpion in mijn broek heeft laten glijden. Bruidsjonker, hijg ik. Ik heb niet eens, voordat ik uitgebracht ben, staat Floor weer naast me in mijn oor te blazen. Mijn zusje slampt nog beter naar me toe en dan een ninja met dikke sokken aan. Een bruidsjonker is soms een onderdeel van het trouwceremonie, fluisteren ze in mijn oor. Meestal is dat een verlegen aangeklede aap die het gangpad van de kerk dan naar voren loopt met een kussentje waarop de ring van de bruid ligt. Hij volgt het bruidsmeisje en het roze bloembaardjes over die lopen, dat die roze bloembaardjes over die over die lopen strooit. Werkelijk zal dat zijn zonder mij, meneer met je korte broekje. Er ontwikkelt zich een hevige pijn in achter mijn ogen. De hoofdrolspeler in mijn detective films lijkt nooit mee te maken met dit soort problemen. Met die soort van problemen dat ik tegenkom. En laten we wel wezen dat Irene Adela kan wel op dit moment missen als kiespijn. Ik moet een ontsnappingsplan bedenken. En wel snel. Ik moet nu weg, zegt Irene. Ik ben mijn aap kwijt. Zeg ik zonder na te denken over wat ik precies zeg. Heb je een aap? Irene brult van het lachen en timmert weer op mijn arm. Ik kan haar bijna haar lippen horen knisperen. Het klinkt alsof iemand een enorme pan macaroni kaas aan het omscheppen is. De naald van mijn internal kriebelmeter nadert als een in de gevarenzone. Ik heb nu officieel de kriebels. Zeg ik wat dommig en ik wens dat mijn hersens omgekeerd konden denken. Je bedoelt dat je een aap had, maar je hebt hem verloren. Ben, Geert Floor het uit. Dat maakt Irene nog harder gaat leggen. Ze loopt serieus het gevaar van de ribbons straks door haar jurk zullen strekken. Floor legt haar hand om de arm van Irene en duwt haar in de richting van het huis. Kijk eens kijken waar zou Jimmy kunnen zijn. Ze doet alsof ze rondkijkt, op zoek naar een denkbeeldige huisdier. Ze kijkt me te sluiks aan en knipoogt. Ze is geweldig, misschien toch niet zo ellendig. Wat is er met jou gebeurd? Blundert dan het stem achter me. Ik krimp ineens in de plek. Ik krimp ineens en piep als een kuiken die zojuist uit het ei is gekropen. Het is meneer van Kasteren. Hij kijkt naar mijn hand en trekt langzaam Floris' worteltaag voor uit mijn gebalde vuist. Ik had dat ding natuurlijk moeten wegwerken. Wat is dit? Oh, ik heb het in de wc gevonden. En vlak naast koken, zegt Duk schouderophalend. Er is helemaal geen wc naast de keuken, zegt meneer van Kasteren. Ik knijp zijn ogen tot spleetjes. Verdraaid waarom we toch nog zo ongelooflijk slecht liegen. Ik blijf vastzitten als dat harige vliegje in elke web. Dat ik heb geweven, mijn maag begint ook al een achterwaartse flikvlak. Hij zucht opeens en kijkt naar de chaos om ons heen. Ik heb alles geregeld met de chauffeur van de limo, zegt hij zonder me aan te kijken. Ga maar mee, ik moet je nog iets vertellen. Geweldig. Hoofdstuk 10. Gelanceerd in de limo. Sherlock! Meneer van Kaster kijkt me aan alsof hij zijn enorme oven niet kan geloven. Ik begrijp dat hij mij iets heeft verteld, maar ik heb niet geluisterd. Ik ben afgeleid door de glanzende limousine die voor me staat. Ik schud mijn hoofd en breng mijn hersenen terug naar het nu. Ik moet die verdraaide hersens van me in het leeband houden. Snap je dat? Niemand mag weten wat je doet, zegt meneer van Kasteren. Mevrouw mag niet weten, de bruid mag niet weten en de nieuwe schoonfamilie van mijn zoon mag het zeker niet weten. Dat leidt alleen maar naar paniek en dat is een wilde vuur om zich heen te grijpen. Natuurlijk, mompelde ik. Hoewel ik eigenlijk bedenk dat ik geen flauw idee heb wat de schoonfamilie is, maar moeten er nou schoonmaakploegen aangerucht worden? Dit is Epo, zegt hij dan. En hij gebaart naar die chauffeur van de limo. Epo glimlacht en knikt in mijn richting. Hij reed ons vroeger, gaat meneer van Kaster verder. Ik heb hem uitgelegd hoe moeilijk de situatie is en hij zal je precies vertellen waar we gelopen hebben, zodat je de diamant kan terugvinden. Zonder iets te zeggen doet Epo het achterportier voor me open, alsof ik een of andere hoge pief ben. Ik klim achterin de auto met mijn maag die helemaal de hele tijd schopt en schreeuwt. Epo gaat de bestuurdersplaats zitten en start de motor. Hij lijkt heel aardig, maar hij draagt een enorme zonnebril met spiegelende glazen. Omdat een van mijn andere redenen is dat ik voel me niet gemakkelijk bij. Ik kan mezelf zien in die spiegelglazen. Als ik rijk toch zit ik met een boterzachte zwarte leer. Ik zwaai naar mezelf. Epo zwaait terug. Hè? Ogenblikje, zeg ik. Ik schuif wat ongemakkelijk over de bank en het leer maakt het pijnlijke geluid. Ik schuif nog een paar keer heen en weer, zodat Epo weet dat de geluid van het leer komt en niet van mij. Dan geef ik het maar op. Hè? Ik moet even zeggen dat ik in het verleden wel eens last heb gehad van wagenziekte. Natuurlijk, meneer, antwoordt hij en buigt het voorover op zijn stoel. Hij rommelt wat in zijn handschoenen vak en haalt hij die doos van boetstokkers tevoorschijn. Geweldig, roep ik uit mijn ogen. Mijn ogen worden groot van verbazing. Dan zullen het misschien helpen met het gasprobleem, zegt hij. En dan komt het langzaam... Dan komt het langzaam het raam tussen het hem en mij omhoog. Voordat ik je kan uitleggen hoe het zit met de stoel, sluit ik het raam zich en blijf ik achter de stilte. Ik druk snel op mijn pil uit de strip en kijk dan om me heen. Of er iets te drinken is. Natuurlijk, dat heb ik altijd. Is een toeval niets te drinken. Terwijl mijn wanhoop groeit, En ik zie opeens een stoel tegenover de community met een smeltend ijs. Voordat ik het klimmende emmertje heb kunnen pakken, voel ik iets wat alleen maar kan worden omschreven als een lancering. Ik word achterover gegooid, alsof ik een kudde muilezels mij heeft geschopt. Ik kan ondersteboven terecht op de achterstoel. Mijn hoofd, denk ik. Ik weet het niet zeker, omdat ik zometeen weer een drone krijg. Maar van het ijsje emmer dat van zijn plek is afgevuurd. Het komt recht op mijn voorhoofd terecht. Daarna zie ik alles zwart. 1 seconde, een halve seconde later, schrik ik wakker omdat de gesmolten ijs en de inhoud van het emmertje over me heen wordt gekiept. Hij hijkt van ontzetting en dit grijpt naar het bonzende voorhoofd. De bult boven mijn oog is niet het grootste probleem. De boet stoppen is mijn keel blijven steken. En het is maar een kleine pilletje. Niet groter dan een gum. Ik durf niet te zweren dat het zou werken met de speedboat. In mijn keel zat een blok. Kokhalsend als een schildpad en een plusje balletje, hou ik me vast aan het leven. Mijn maag is alles vergeten wat hij ooit heeft geweten. Over wagenziekte, net als mijn ogen, die ongebruikte veiligheidsgordels. Waarnemen staan we stil. Plotseling, heel plotseling. Ik word voor weer een ruimte opgeslagen. Ik klap tegen Epo's raam de stilte als een natte zak noten. In de plotseling stille hoor ik een kleine motor in de bank gonzen. De wand die ons scheidt, zakt omlaag. Dit is onze eerste stop, kondigde Pipo aan.